Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. Van harte welkom in deze dienst. Hier aanwezig, waar wij ondanks de weersomstandigheden een hele mooie opkomst hebben vanavond. Maar zeker ook de mensen die door allerlei redenen en voor hun veiligheid thuis zijn gebleven. Van harte welkom in deze dienst. In het weekend bereikte ons het bericht dat afgelopen vrijdag op 85-jarige leeftijd is overleden Jasper Tjong uit Papendrecht. Hij heeft jaren terug in de bouwcommissie hier gezeten en een deel van het podium wat hier staat heeft hij medegeholpen om te bouwen. We gedenken Ali en de kinderen en de kleinkinderen. Vandaag hebben we twee collectes. De eerste collecte is voor de gemeente en de tweede collecte die verdient even wat speciale aandacht. De bus van Youth for Christ, Goeree Overflakkee, is helaas kapot. Youth for Christ staat hier op verschillende plaatsen en er is ook, zijn plannen om dat wellicht ook op Oudorp te gaan doen. Maar om dat te kunnen doen is er een bus nodig en dus op dit moment ook geld nodig. Ik ben er een tijdje geleden mee geweest, een avond, en het is een prachtig werk wat daar gebeurt en ik wil dan ook van harte deze collecte bij u aanbevelen. Dan is het tot en met morgen nog gelegenheid voor het aandragen van kerkenraadsleden, van voordragen van kerkenraadsleden in verband met de vacature die we op dit moment hebben. Dus misschien wilt u dat vanavond in uw gebed nog meenemen als u morgen denkt, ik heb toch nog een voordracht, dan kunt u die deponeren bij de Scriba hier in de bus of per e-mail. Tot slot, vanavond is dominee Lohuis weer in ons midden. U heeft het weer getrotseerd, we hebben afgetast of het veilig kon en gelukkig kon dat. Heel welkom. En we hebben ook een speciale gast in ons midden, we hebben een special guest from India. Hij is van Youth with a Mission en hij zal straks wat meer vertellen, you will tell us more about Youth with a Mission in India. Yeah. Youth with a Mission is overigens geen onbekende voor ons, want afgelopen najaar hebben zij 12 weken hier een discipelschapstraining gegeven. Ze zijn ook een aantal keer in ons midden geweest, inmiddels zijn ze op uitzending. We gaan zo wat meer horen, maar dan over India. Dan wensen we elkaar een hele mooie en een hele gezegende dienst toe. En die vangen we aan met het zingen van Psalm 24, vers 4. Zeere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En voor zover u dat kunt, willen we dat staande zingen. Gezegende dienst.
zullen wij een moment stil zijn voor Gods aangezicht om ons hart ook persoonlijk op hem te richten. Onze hulp en onze verwachting zijn vanavond in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Amen. Neemt u maar plaats. We willen met elkaar het volgende lied ook samen zingen, dat we de heerlijkheid van onze God, de heerlijkheid van zijn naam mogen bezingen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. Laten we het zingen als een loflied voor onze Heer. Ik ben blij om vanavond weer in uw midden te zijn. Ik moet zeggen, het was wel wat moeilijker om hier te komen dan ik had gedacht. Maar het is allemaal gelukt. Alhoewel we iets te laat waren zojuist. Maar fijn om samen met u te aanbidden. En als we dan zo'n prachtig lied zingen zoals zojuist, dan merk je gewoon van om hem te aanbidden, om zijn heerlijkheid inderdaad te bezingen, om herinnerd te worden aan wie hij is, dat hij onze schepper is, maar ook onze hemelse vader en dat hij ons in Christus tegemoet komt en dat hij ons in de Heer Jezus het eeuwige leven geeft, dan besef je gewoon, er is geen mooiere plek om te zijn dan in een plaats van aanbidding. En een mens is ook op zijn mooist als hij of zij God aanbidt. Maar als je echt zo met elkaar zingt en dan dat die heerlijkheid, de rijkdom van de persoon van wie God is, als dat naar voren komt, dan besef je gewoon dat het om hem draait in je leven en dat we ons in hem mogen verblijden. Dus we zijn hier vanavond om hem te aanbidden en om ons in hem te verblijden. En we zullen lezen uit Handelingen 17 straks. En dan wil ik tot u spreken over de inhoud van het evangelie, waarin we eigenlijk helemaal teruggaan naar de basis. Waar draait het om in het evangelie? Wat is het evangelie? En ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat we dat blijven zeggen. En dat we moeten het evangelie definiëren. We moeten zeker in deze tijd moeten we goed nadenken over wat het evangelie inhoudt. En daar wil ik vanavond ook met u over nadenken aan de hand van Handelingen hoofdstuk 17. En ik ben blij dat onze broeder Marimutu in ons midden is. Ik ken hem nu al jarenlang. En hij leidt een groot werk in Mumbai. Mumbai is een van de grootste steden van de wereld. Staat absoluut in de top 10, misschien zelfs in de top 5 van de grootste steden van de wereld qua inwonertal. Ik ben diverse keren in Mumbai geweest. En we zullen daar straks meer van horen, maar ik denk dat het ook wel bijzonder is dat we een broeder uit India in ons midden hebben, omdat de kerk in India in toenemende mate wordt vervolgd. En ik heb trouwens op weg hier naartoe heb ik nog met een weduwe uit India, we hebben ook een fonds voor weduwen, maar dat is wat anders dan waar we vanavond over zullen horen, maar ik heb met haar nog een hele tijd aan de telefoon gezeten. Ik heb elke week contact met christenen in India en ik kwam... Vorige week werd mij nog een foto opgestuurd van een jong gezin, van een vader en een moeder en een tienerdochter, die alle drie gewoon vermoord zijn. Gewoon vermoord omdat ze christen zijn. Door militante hindoes. En dat zijn er nu honderden per jaar. En dat neemt toe. En er zitten honderden voorgangers in de gevangenis in India. En het wordt gewoon steeds gevaarlijker. En daarom is het goed dat we betrokken zijn bij de kerk in India. Tegelijkertijd komen er ontzettend veel mensen tot geloof. Er komen echt, als ik zeg honderdduizenden, dan is dat nog te weinig. Er komen miljoenen hindoes tot Jezus. Echt waar. Er is een opwekking gaande in het minst christelijke deel van India. Dus God is echt met zijn geest aan het werk. Dus we zien in India geldt ook, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En daarom is het voor mij een voorrecht om betrokken te zijn bij de kerk in India. En het is fijn dat onze broeder in ons midden is. Hij zal straks iets met ons delen. We zingen nog één lied voordat we naar broeder Marie gaan luisteren. Op toonhoogte 150. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ik vind het een prachtig lied. Laten we dat ook zingen. Daar mogen we ook door bemoedigd worden en we mogen dat belijden met elkaar vanavond. Heer, u bent mijn leven. come forward and share with us. You can stand there if you want. You stand here? Okay.
I'm very grateful to God for this great opportunity.
Ik ben heel dankbaar voor deze mogelijkheid vanavond.
I'm very grateful to Pastor Oscar and the leadership for making this possible.
Ik ben broeder Oscar dankbaar en ook de oudste van deze gemeente dankbaar.
My name is Muthu. I'm from the southern part of India.
Mijn naam is Muthu en ik kom uit het zuidelijke deel van India.
I was born and brought up in a Hindu family.
Ik ben opgegroeid in een Hindoe gezin.
I was a radical member of a Hindu, you know, the political party that rules India right now.
Ik was een lid van de radicale Hindoestaanse partij die nu aan de macht is in India.
I used to throw stones at Christians, take the Bible and tear them and throw them in the air.
Ik heb stenen naar christenen gegooid en ik heb Bijbels van christenen verscheurd en weggegooid.
But through a friend of mine, I came to know the Lord.
Maar door een vriend van mij heb ik de Here leren kennen.
I joined Youth with a Mission in the year 97.
Ik ben toen betrokken geraakt bij Jeugd met een Opdracht in 1997.
So last 29 years I've been serving the Lord through Youth with the Mission.
Dus de afgelopen 29 jaar dien ik de Here door Jeugd met een Opdracht.
India is one of the very difficult nations.
India is een van de moeilijke landen.
And they say if you reach India, you know, the Great Commission will be completed, Jesus would be back.
En er wordt gezegd dat als we India hebben bereikt, dat we dan de grote opdracht hebben vervuld en dat de Heer dan terug zal komen.
Especially in the northern India, there are so many unreached people, millions, millions never heard the name Jesus.
Vooral in het noorden van India zijn heel veel onbereikte volkeren, dus bevolkingsgroepen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, miljoenen.
So God asked my family, my wife and three children, to leave South India and go to North India.
Dus de Heere God heeft ons als gezin, mijn vrouw en onze drie kinderen, geroepen om naar het noorden van India te gaan.
It was very difficult, but you know the Lord enabled us to obey, and we moved to the city of Mumbai in the year 2017.
En dat was heel moeilijk voor ons, maar we hebben ervoor gekozen om de Heere God te gehoorzamen. En in 2017 zijn wij verhuisd naar Mumbai. Vroeger Bombay, dat heet nu Mumbai.
Yeah, we didn't know anybody, we didn't have any connections, but you know, by faith we went.
We kenden daar niemand, we hadden helemaal geen mensen met wie we contact hadden daar. Maar in geloof zijn we daar naartoe gegaan.
But the last 8.5 years, God is doing great things.
Maar de afgelopen 8.5 jaar heeft de Heer grote dingen gedaan.
Right now we have about 40, you know, YWAM workers with us.
Er zijn nu 40 medewerkers, 40 fulltime medewerkers in Jeugd met een Opdracht Mumbai.
And we have 15 different types of ministries.
15, hè? 15. Ja, en er zijn 15 verschillende soorten bedieningen die we hebben mogen opbouwen.
We train a lot of young people to go for mission.
We trainen een heleboel jonge mensen om zendingswerk te gaan doen.
We train a lot of, you know, village tribal people to plant churches.
We trainen mensen uit de dorpen, uit de bepaalde stammen en die heel primitief leven om ook gemeenten te gaan stichten.
And we have built constructed 23 churches in the last 5 years.
En de afgelopen 5 jaar hebben we zelfs 23 kerkgebouwen mogen bouwen. En ook gemeentes dus zien ontstaan.
And we have started a lot of work with the poor and needy.
En we hebben heel veel gedaan onder arme mensen en mensen die echt in nood zijn.
So I'd like to show you 3 short videos to us.
Ik wil jullie 3 korte video's laten zien.
And this will give us a glimpse of what we are doing in the city of Mumbai.
En dit geeft een beetje een indruk van wat we in Mumbai doen.
Mumbai has 30 million people.
Ja, 3-0, hè?
Ja, 3-0.
Ja, Mumbai heeft 30 miljoen inwoners.
Our vision is to see the whole city of Mumbai and the North India to know the Lord.
En onze visie is om in heel Mumbai de Heer Jezus bekend te maken. En dat overal mensen Jezus zullen leren kennen. Ook in het noorden, ten noorden van Mumbai zijn al die onbereikte bevolkingsgroepen ook.
So let's see the video.
Dus we zullen naar een video kijken. Het maakt niet uit welke volgorde. Yeah. Dus zijn korte video's.
This is all of them are blind people.
Dit zijn
So start businesses.
En wij helpen deze mensen om toch iets van een bedrijfje op te starten.
Many of them they beg on the road, so we empower them to start small businesses.
Dus dit zijn bijna allemaal mensen die zaten te bedelen op straat, maar wij willen hun in staat stellen om met een klein bedrijfje te beginnen, zodat ze niet meer hoeven te bedelen.
So far we have helped 240 families to come out of, you know, streets begging.
Tot nu toe hebben we 240 families of gezinnen ook kunnen helpen om uit de bedelstand te komen, omdat ze toch iets van een bedrijfje konden opbouwen.
And we have baptized, you know, blind people from Islam and Hinduism.
En we hebben allemaal blinde mensen ook mogen dopen, sommige uit de Islam en sommige uit het Hindoeïsme.
The next one, yeah. This is a video about cancer patients in the streets of Mumbai.
Dit is een video die laat iets zien van wat we doen voor kankerpatiënten in de straten van Mumbai.
You all know about Tata Company.
Tata. Misschien hebben jullie wel eens van het Tata bedrijf gehoord. Tata Steel. Dat is de hoogovens zijn nu Tata Steel.
They have a big hospital in the city of Mumbai.
Die hebben een heel groot ziekenhuis in Mumbai.
And many poor people come for treatment.
En veel arme mensen komen daar om behandeling te krijgen.
Because of the treatments are longer and they don't want to go back and they all stay on the roadside.
Oh, veel mensen komen voor behandeling, maar ze moeten dan blijven in de buurt, maar dan hebben ze geen onderdak, dus dan verblijven ze op straat.
But they are sleeping on the road, eating on the road and they get the treatment on the road.
Dus ze slapen op straat en ze eten op straat en you help them in the streets.
And we help them with the food and prayer and counseling.
Ja, en wij helpen ze door ze eten te geven en voor ze te bidden en ze ook zorg, pastorale zorg ook te geven.
So that is our team serving them, you know, food for these people.
Ja, dit is het team wat dus probeert te voorzien in hun noden.
The last one, this is called Hope on Wheels buses.
Dit zijn de bussen, dat heet Hoop op Wielen.
We have 3 buses. And these buses are parked in different parts of Mumbai.
We hebben 3 van deze bussen en die staan dan op verschillende plekken in Mumbai.
And there are 300,000 homeless people in our city, so we bring them to these buses and we teach them.
Er zijn 300,000 mensen in de stad Mumbai die op straat wonen, dus die daklozen zijn, en we nemen ze mee naar deze bussen om hun ook iets van onderwijs te geven.
And we feed the children and we pray for them, we, you know, lead them to the church.
Dus wij voeden de kinderen en we bidden voor hen en we proberen ze ook naar een kerk te begeleiden.
And the 2 of the buses actually the funds were given by the wonderful people of Netherlands.
En 2 van deze bussen zijn gefinancierd door mensen uit Nederland.
And we have beautiful church, you know, for the homeless community. They come to our discipleship training school center and we worship with them.
En we hebben een gemeente die is ontstaan en dat is eigenlijk zijn allemaal mensen die dakloos zijn. They were homeless or they're still homeless?
They're still homeless, but yeah, they come for worship in our
church. Ze zijn eigenlijk nog steeds daklozen, maar die komen dan allemaal bij elkaar in die kerk en daar helpen we ze op allerlei manieren.
And God is doing great work and we request you all to pray for us.
En de Heere God doet een groot werk en ik wil u vragen om voor ons te bidden.
And if possible, please join with the pastor, ask her to come to visit us in Mumbai.
En als het mogelijk is, dan moet u met Oscar contact opnemen en dan kunt u ons bezoeken in Mumbai. Maybe you can share something about the house for dying destitute.
Oh yes, I think I sent you the video. Yeah. But I think it's...
Yeah, just share a little
bit. Okay. One of the beautiful ministry we do is we work with the people who are very badly wounded and who are dying in the streets of Mumbai.
Ja, ze hebben nu net ook een nieuw iets wat betrekkelijk nieuw is, maar dat doen ze voor mensen die gewoon op straat liggen te sterven. Dat is trouwens even een opmerking van mij. Zo is Moeder Teresa ooit begonnen in Calcutta om iets te gaan doen voor de mensen die gewoon op straat in hun eentje lagen te sterven.
And many of them are having thousands of worms. And they are literally without any medicine, without proper clothes, and hungry, ja, and they're dying.
En ze zijn er soms ontzettend slecht aan toe. En ze hebben vreselijke wonden die niet eens verzorgd worden. En wij zorgen dat, dat ze wel verzorgd worden en dat ze medicatie krijgen.
And we have been praying and we have been believing God for building a shelter for them.
En we hebben de Heere God gebeden dat er misschien een huis zou mogen komen waar we ze onderdak zouden kunnen bieden.
And after a lot of prayer and you know, generous giving of God's people, last November we opened a beautiful home for the destitute.
Ja, en afgelopen november, na veel gebed, maar ook nadat mensen hebben gegeven, hebben we dit huis voor de dying destitutes, dus de alleen gelaten stervenden, zou je kunnen zeggen, hebben we geopend.
Again, Pastor, thank you. You know, Pastor encouraged in one of the churches, one person, he gave a big donation, and with that we were able to complete, you know, the building.
Ja. En vorig jaar heeft ook iemand uit Nederland een grote gift gegeven en ook daarmee hebben we dat gebouw kunnen afbouwen.
And in the next we are planning to build a home for the women and children because there is also need for this you know, homeless women and there are children.
En we willen ook nu nog een huis bouwen voor alleenstaande moeders met hun kinderen, want ook daar is veel nood.
Our goal is, you know, that all these people who are on the road, you know, we feel they are like Jesus and we are to minister to Jesus.
En ons gevoel is dat al die mensen die zo slecht eraan toe zijn, die op straat wonen, die helemaal niks hebben, die geen gezondheidszorg krijgen, zij zijn als Jezus en wij hebben het gevoel dat wij de Heer Jezus dienen als we hun dienen.
Jesus said, whatever you are doing to them, you are doing to me. So
de Heer Jezus heeft gezegd, wat je aan hen doet, dat doe je aan mij.
Thank you, may God bless you.
Dank u wel en mag de Heere God u zegenen. Thank you, brother. Thank you. Ja, ik kan u zeggen, ik ken best wel veel mensen uit India. En, maar ik ben echt onder de indruk van deze broeder, ook zijn houding in dit alles. En ik vind het mooi om te horen. En er is echt, nou ja, als je ziet wat er in 8 jaar tijd is gegroeid, is dat best wel heel bijzonder. Dus als u ook iets wilt betekenen, dan kunt u met mij contact opnemen of na de dienst ook met hem zelf praten. We gaan met elkaar zingen. We gaan eerst samen bidden en dan gaan we het volgende lied met elkaar zingen. Zullen we samen in gebed gaan? Vader in de hemel, we danken u dat we hier samen mogen zijn. Dat we in aanbidding van u mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen en het openen van uw woord verspreidt licht. Dank u wel dat we u mogen kennen. Dat we ook leden mogen zijn van het wereldwijde lichaam van Christus. Dat we door de Heilige Geest verbonden zijn. Ook met al onze broeders en zusters in India. Dank u, Heer, dat u uw hand op onze levens heeft gelegd. Dat u ons heeft geroepen uit de duisternis tot in uw wonderbaarlijke licht. Dat we, Heer, dat we mogen weten van vergeving van zonde en van de zekerheid van het eeuwige leven. En dat de dood is overwonnen. Dat we vanavond het mogen uitjubelen, het mogen zeggen en het mogen prediken en het mogen bezingen met elkaar. Dat Jezus Christus leeft en dat u Satan heeft overwonnen, dat u onze zonde heeft weggedragen, dat u het graf heeft overwonnen. Heer, we aanbidden u, het lam dat zit op de troon. En u bent degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heer Jezus, we loven en we prijzen u voor wat u voor ons hebt gedaan. En we danken u dat we elke keer weer mogen komen tot u die de bron van levend water bent. En dat we elke keer weer bij u, dat onze geestelijke dorst wordt gelest. En dat we mogen drinken uit de bronnen des heils. En dat u geeft dat onze beker overstroomt. En dat heil en goede tierenheid ons zullen volgen al de dagen van ons leven. Heer, we danken u dat we ons in u mogen verblijden. En dat we onze rijkdom in u mogen beseffen, ook vanavond, Heere God. U maakt ons zo rijk. U geeft ons zoveel. We bidden voor de kerk in India. Heer, we bidden u voor onze broeder Mutu die vanavond in ons midden is. En voor zijn vrouw en kinderen en voor alle medewerkers. Het werk waar we zojuist van hebben gehoord. Wilt u ook daar machtig werken met uw Heilige Geest? Wilt u het prachtige werk wat daar gebeurt, wilt u dat bestendigen en verder uitbreiden? We bidden voor de inwoners van India, waar zoveel ook tot bekering en geloof in de Heer Jezus komen, wilt u uw geest nog veel meer uitstorten over miljoenen mensen. En zo bidden we ook voor de kerk in Nederland, Heer. Wilt u Ook in ons midden, in onze tijd, in onze dagen, in ons land, wilt u ook iets bijzonders doen. We zien al de tekenen daarvan, maar we bidden u dat het nog veel meer mag vermenigvuldigen en dat het krachtig mag worden. Dat we zullen zien dat er heel veel mensen ook tot geloof en bekering zullen komen. Wilt u ons zo ook vanavond tegemoet komen, ook in het lezen van uw woord, in het overdenken van uw woord. Geef een zalving om te spreken en om te luisteren. Heer, toon ons uw heerlijkheid en verheerlijk uw naam door dit alles. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar het volgende lied. En ik zou het fijn vinden om dat staande met elkaar te zingen, als dat mag. Met elkaar gezang 390 vers 1, 2 en 3. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Zullen we dat staande met elkaar zingen? Wij lezen met elkaar uit Handelingen hoofdstuk 17 vanaf vers 15. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen een wat langer gedeelte. Paulus in Athene op de Areopagus. En aanleiding daarvan willen we samen nadenken over wat is de inhoud van het evangelie. Handelingen 17 vanaf vers 15. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem naar de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, we willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heer van hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmede. Anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover. Paulus komt daar in een heidense omgeving. Hij ging eerst naar de synagoge zoals hij gewoon was tijdens zijn reizen en ook in Athene woonden Joden. En in de synagoge ging hij gesprek met zijn mede-Joden. Maar hij ging ook de markt op en hij kwam ook in gesprek met filosofen en wijsgeren. En we moeten beseffen dat Athene het intellectuele centrum van het Romeinse Rijk was. Rome was het politieke centrum natuurlijk. Maar Athene was het centrum van zowel de wetenschappen, de filosofie, als ook de godsdienst en ook de cultuur. Want de Griekse cultuur was natuurlijk eigenlijk helemaal verspreid in het Romeinse Rijk. Ook in Judea en in Israël zien we in die tijd al heel veel Griekse invloed. En dat kwam allemaal natuurlijk eigenlijk uit Athene. Dus hij is daar wel in een hele belangrijke stad van die tijd. En dan brengt hij hun ook het evangelie. En als we dan nadenken over het evangelie, dan... Ik wil eigenlijk in een paar stappen proberen om samen helder te krijgen waar het in het evangelie om draait. En als we dan kijken naar hoe Paulus het evangelie brengt, het viel mij trouwens op toen ik hier weer naar keek, dat Paulus begint niet met de nood van de mens. Hij begint niet met, nou ja, jullie hebben misschien wel dit in je leven en je hebt misschien wel dat in je leven, maar je mist nog iets in je leven, dus kom tot God of kom tot Jezus. Hij begint helemaal niet met de nood van de mens, hij begint niet met de mens zelf, maar Paulus begint bij God. Als hij hun het evangelie brengt, dan begint hij te spreken over de Heere God. En dat geldt ook voor ons. Als wij het evangelie willen begrijpen, moet je eerst beginnen met God. Dan is het belangrijk dat we besef van God krijgen. Een mens heeft van nature geen besef van God. Hij heeft alleen maar besef van zichzelf en van deze wereld. Maar God is veel belangrijker dan deze wereld en dan wij zelf. En zo begint Paulus met God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. Hij zet de Heere God neer als de schepper van hemel en aarde. De Bijbel begint met Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En Paulus begint, als hij het evangelie brengt, eigenlijk met Genesis 1 vers 1. God is de schepper van alles dat is. Hij is de Heere van de hemel en van de aarde. En ik moest ook denken, zo begint bijvoorbeeld ook Zacharia 12. Daar staat het woord van de Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. God is de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de mens heeft gemaakt als de kroon op zijn schepping en die ook de geest van de mens in de mens geeft. En het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Dat we enig besef krijgen van de heerlijkheid en de heiligheid van God. Hij is de schepper. Hij was er al voordat al het andere is gekomen. God was er toen er nog geen schepping was. God heeft geen begin gehad. God is niet geschapen. Maar hij is de eeuwige. Van eeuwigheid her heeft hij altijd al bestaan. Maar de schepping heeft een begin gehad. En dat is al het eerste enorme verschil wat we helder krijgen als we over God nadenken. Het is een oneindig verschil tussen eeuwigheid en iets dat begonnen is te bestaan. De schepping heeft een begin gehad, dat de schepping is ontstaan, dat hemel en aarde zijn gemaakt. Maar God is er altijd al geweest. En daarmee is er een ongelooflijk verschil tussen God en de schepping. Want God is eeuwig en de schepping is er niet altijd al geweest. Het tweede verschil tussen God en de schepping is dat de schepping is volkomen afhankelijk. Hij zegt hier dat God aan alle het leven en de adem en alle dingen geeft. Alles wat wij hebben, dat hebben wij gekregen. Weet je, er is niets dat wij niet hebben ontvangen. Wij zijn, en alle levende wezens, zijn volkomen van God afhankelijk. Wij zijn volledig van hem afhankelijk. Vanaf het moment dat we zijn ontstaan in de baarmoeder van onze moeder, vanaf het moment dat wij zijn geschapen door God, heeft hij ons het leven gegeven. En elke hartslag van ons hart, vanaf dat ons hart begon te kloppen, is dat door God gegeven. Elke fractie van elke seconde is een geschenk van de Heere God. Elke keer dat we inademen en dat we uitademen, is het God die ons de levensadem geeft. En alles wat we hebben, alles wat we hebben op alle mogelijke manieren, wat we hebben aan materiële rijkdom en deze wereld die God voor ons gemaakt heeft om in te wonen, maar ook wat we aan immateriële rijkdom hebben, dat hebben we allemaal van de Heere God gekregen. Ook de intelligentie en het vermogen om te kunnen functioneren en om een taak te kunnen verrichten en om geld te kunnen verdienen. En om alles wat we hebben verkregen in dit leven, wat we hebben mogen opbouwen, is allemaal ons door God gegeven. Wij zijn volkomen van hem afhankelijk. Er is nog nooit een boer geweest die één aardappel heeft doen kunnen groeien op zijn land. Elke aardappel die elke boer ooit van zijn land heeft gehaald, is door God gegeven. Want het is God die iets doet ontkiemen. Het is God die iets doet groeien. Er is niets dat we niet hebben ontvangen. We zijn volkomen afhankelijk, maar hij is de geheel onafhankelijke. Hij is de geheel onafhankelijke. Hij heeft niemand nodig. Hij heeft niet deze wereld gemaakt omdat hij zo eenzaam was. Hij heeft niet de mensheid geschapen omdat hij zonder de mensen niet gelukkig was. Nee, hij heeft alles geschapen om zijn heerlijkheid te openbaren. Hij heeft alles geschapen om zijn liefde met ons mensen en met de wereld te delen. Maar het is niet dat hij in nood is. God is niet in nood. God is niet afhankelijk. God is niet ongelukkig zonder ons of zoiets. Nee, hij is volledig onafhankelijk. En nou ja, weet je, ik zeg eigenlijk wat Paulus zegt aan het einde van Romeinen 11. Wie is God? Alle dingen zijn uit hem. Hij is de schepper van alle dingen. Alle dingen zijn door hem. Alles bestaat door hem. Hij is de instandhouder van alle dingen. En alle dingen zijn tot hem. Hij is het doel van alle dingen. Alles bestaat tot zijn eer. Dat is een heel belangrijk concept. Je kunt het evangelie niet begrijpen als je deze dingen niet helder hebt. We moeten beginnen bij de Heere God. Alles bestaat tot zijn eer. Alles is gemaakt om zijn heerlijkheid te laten zien, opdat hij geprezen wordt. De mens is een beelddrager van de Heere God. Wij zijn naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. En dat betekent dat, weet je, aanbidding is het doel van de schepping. We zingen dat ook in een van de opwekkingsliederen, of ik weet niet of u dat ook wel eens zingt, ik denk dat u dat zeker wel hebt gezongen. U schiep mij om u te aanbidden. U schiep mij om u te aanbidden. En daarmee vind je als christen het doel van je leven. Daarmee vind je de betekenis van je leven. Veel jongeren vandaag de dag, die strekken zich nu uit naar het geloof. Ik sprak vorige week nog een vrouw die werkt in een evangelische boekhandel in Haarlem, in de Bijbel 1 in Haarlem. En ze zei, we zien de laatste jaren steeds meer jongeren de winkel binnenkomen uit een totaal niet-christelijke achtergrond. Hebben niks meegekregen van huis uit. Maar ze komen onze winkel binnen en ze vragen ons om een Bijbel. Wat voor Bijbels zijn er allemaal? Wat voor vertalingen zijn er allemaal? En dan helpen ze die jongeren en dan gaan ze blij met een Bijbel de winkel uit. Want weet je, ze hebben gewoon geen doel om voor te leven. Ze weten niet wat de zin van het leven is. Ze hebben niks meegekregen wat het leven de moeite waard maakt. Maar als je God leert kennen door de Bijbel, dan ga je beseffen dat het doel van je leven is om hem te dienen en om tot eer van hem te leven, om hem te aanbidden, om hem te verhogen. Dat is het doel van de mensheid. De soli deo gloria. Dat is het doel van alles. Dat is het grote motto van de hele geschiedenis. Dat is het grote thema dat we boven alles in ons leven kunnen plaatsen. Daarvoor zijn we ook vanavond hier bij elkaar gekomen. Om hem te aanbidden. Om hem de glorie en de eer te geven die hem toekomt. En daarin vinden we ook ons geluk en onze rust. We vinden rust bij God. God is alles. Alles draait om God. Hij is onze aanbidding waard. Zo begint Paulus met de Heere God. Maar, nou komen we bij het volgende. We proberen vanavond het evangelie helder te krijgen. Paulus is daar in Athene. En zijn geest raakt in hem geprikkeld, staat er in vers 16. Dat wil zeggen, hij raakte geërgerd. Hij raakte geïrriteerd. Hij werd boos. Hij raakte getergd. Hij werd echt boos van binnen toen hij al die afgoden zag. Toen hij al die afgodsbeelden zag, al die afgodstempels, al die altaren zag. En dat mensen bogen voor dingen van goud, zilver of steen. En dat er allerlei tempeltjes gebouwd waren, maar dat zijn geen goden. Dat komt helemaal niet overeen met wie God is. Weet je wel, de Heere God, zelfs de hemel en de aarde, de hele schepping, het hele heelal, het oneindige heelal, is te klein als een tempel voor de Heere God. En dan gaan mensen een huisje maken van 3 vierkante meter en daar zetten ze iets in en dan zeggen ze, dit is God. En dat is vernederend voor de Heere God. Dat is het verkleinen van God, dat is het reduceren van God. Dat is het domesticeren van God. Dan je plaatst God in een huisje. Dat is domesticeren. Je lokaliseert God. En wat is, dat is eigenlijk de neiging van de mens om dan zelf over die God te kunnen heersen. Het is eigenlijk een soort van zelf in de handen nemen van de Godheid. Dat is eigenlijk wat heidendom is. Heidendom is altijd, wij hebben de regie. En ja, we hebben wel goden, maar wij plaatsen ze in dat huisje. En wij zeggen, als je dit doet, dan komt dat eruit voort. Dat is heidendom. Maar dat is waarom Paulus zo geërgerd is. En dat is het tweede wat je helder moet hebben. De mens heeft de heerlijkheid van de onvergankelijke God. De glorie, de heiligheid, de onvergelijkbaarheid, de heerlijkheid van God. Vervangen door iets wat lijkt op een dier of een mens. Dat is afgoderij. En dat is duister. Dat is gewoon dat de mens God zelf de rug toekeert. En gewoon zelf heer en meester van zijn leven wordt. Dat is de tragedie van de zonde. Het diepste wezen van de zonde is God niet God laten zijn. Maar eigenlijk dan iets anders maken tot je God. Hè? Dus iets anders op de plek van God zetten. Van iets of iemand anders zeggen, dit is je God. Zoals het gouden kalf in de woestijn werd gemaakt door de Israëlieten. Toen zei Aaron notabene, dit is onze God. Maar het is natuurlijk een aanfluiting vergeleken bij wie God is. Je kunt geen beeld van God maken. Je moet geen beeld van God maken. Want zo is hij niet. Maar dat is de zondigheid van de mens. Nogmaals, de heerlijkheid van de onvergankelijke God wordt vervangen door iets anders. En wij hebben in onze cultuur niet al die tempels, zoals toen in Athene. In India zijn ook heel veel tempels en heel veel altaren. Als ik daar kom, dan zie ik overal altaren, net als in Athene vroeger. Maar dat hebben wij niet in onze cultuur natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat er in ons land geen afgoderij is. Weet je, overal ter wereld, in allerlei culturen, ook in de geseculariseerde westerse cultuur, die stroomt over van afgoden. Maar dan proberen mensen hun geluk te vinden in iets anders dan in God. Dan verdwijnt aanbidding van de waarachtige God als motto voor het leven. En dan wordt het iets anders daarvoor in de plaats. Maar dan verlies je je rust. Augustinus zei, u heeft ons voor uzelf gemaakt, o God. En ons hart is rusteloos, totdat het rust vindt in u. Dat is het eerste. Weet je, als je tot die aanbidding komt, dan vind je rust bij hem. Maar mensen aanbidden de ware God niet. En dan gaan ze genot aanbidden. Of ze gaan geld aanbidden. Of ze gaan hun eigen functioneren aanbidden. Of ze gaan hun bezittingen vooral zien als de bron van hun geluk. Of ze gaan vooral iemand willen zijn, of hun eigen identiteit, of hun eigen persoon. Of weet je, eigenlijk gaat de mens zelf voor God spelen en zelf de regie bepalen en zelf zeggen, ik bepaal mijn eigen wetten wel en ik bepaal wel hoe ik zal leven, los van God. En dan verlies je je rust. Als iets anders dan God. Het grootste wordt in je leven, dat kan van alles zijn. Dat kan ook met religiositeit of zelfs met christendom of met kerkgang te maken hebben. Het kan zelfs je eigen geestelijk leven zijn of je eigen levensheiliging zijn. Het kunnen zelfs zogenaamd christelijke dingen zijn. Christenen kunnen bijvoorbeeld hun levensheiliging maken tot iets wat groter is dan God. Er kan allerlei vroomheid ontstaan die eigenlijk in wezen heidendom is. Wat dat betreft is het hart venijnig. Maar als iets anders dan God zelf tot het grootste wordt gemaakt, dan verliest de mens zijn of haar rust. En dat is wat de Bijbel zegt. Wij alle hebben gezondigd. We kunnen de afgodendienaars uit de tijd van Paulus in Athene veroordelen als heidenen en zondaars. We kunnen de hindoes in India veroordelen als zondaars omdat ze voor valse goden neerbuigen. Maar we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. We zijn van nature allemaal afgodendienaars. Tim Keller heeft gezegd, het menselijk hart is een afgodenfabriek. We allemaal verzinnen elke keer weer wat anders, wat dan toch de eerste plaats krijgt bij ons van binnen. En dan gaat het niet goed met ons. We hebben allemaal gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. Dat is het tweede wat we leren uit deze geschiedenis van Paulus in Athene. God is God. Hij is heerlijk. Hij is heilig. Hij is het doel van ons leven. Hij is onze aanbidding waard. Leef voor hem, maar we leven zo vaak voor onszelf en dat uitzicht vooral, of dat uitzicht op allerlei verschillende manieren. En dan, wat moeten we verder zeggen om het evangelie helder te krijgen? Nou, Paulus spreekt ook over de dood. Niet zo expliciet, maar hij spreekt daarna over de opstanding uit de dood, daar kom ik straks. Maar, weet je, de Bijbel zegt niet alleen dat wij alle hebben gezondigd, maar de Bijbel zegt ook dat het gevolg van de zonde is de dood. En dat betekent verschillende dingen. In de eerste plaats geestelijke dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dat heeft er ook mee te maken dat toen Adam en Eva ook zondigden en hem ongehoorzaam waren en hem de rug toekeerden en van hem wegliepen, ja, toen ontstond er een scheiding tussen God en de mens. Ze mochten niet meer in het paradijs blijven. Dat wordt op die manier ook gesymboliseerd, denk ik, dat ze weg moesten vanuit de tegenwoordigheid van God. Een kloof tussen God en de mens. En dat is dood. De betekenis van dood is scheiding. Ten eerste geestelijke dood. Ten tweede lichamelijke dood. De mens werd lichamelijk sterfelijk. En het feit dat we allemaal vroeg of laat lichamelijk sterven, is een bewijs van de zondigheid van de mens. Dat heeft God nooit zo bedoeld. God heeft ons niet gemaakt. God heeft ons als mensen niet gemaakt om te sterven. Om lichamelijk te sterven. Hij heeft ons gemaakt om te leven. Maar het gevolg van de zondigheid van de mens, het gevolg van de afgoderij, hem niet erkennen en danken, is ook lichamelijke dood. Vorige week zaterdag, gisteren een week geleden, hebben mijn tante begraven in Bloemendaal. Daar ligt mijn hele familie begraven van mijn vaders kant. En sommige familieleden had ik lang niet gezien. Ik was helemaal verbaasd dat ze mij vroegen om die dienst te leiden. Want ik had met sommige 15 jaar geen contact gehad. Ik had een publiek voor me van, ik geloof dat, afgezien van mijn zus en mijn zwager en mijn vrouw en ik, verder helemaal niemand naar de kerk ging die daar zat. En toch vroegen ze mij om die dienst te leiden. En ik ben heel dankbaar dat ik dat mocht doen en ik heb ook het evangelie kunnen brengen. Het was een hele warme bijeenkomst. Maar, weet je, dan worden we wel weer bij bepaald dat we allemaal op weg zijn. We zijn allemaal onderweg en we zijn sterfelijk. En ik had kort geleden een oude dame bij mij in de auto, toen ik met haar bij haar man was geweest, die nu in een verpleeghuis woont. En op de terugweg zei deze dame van in de 80 tegen mij, het leven is zo snel gegaan. Zo snel. Ik ben nu al in de 80. Voordat je het weet is het voorbij. Dat is onze lichamelijke dood. Maar de Bijbel spreekt ook over de eeuwige dood. En dat is wat we in Openbaring lezen. En hier staat ook dat Paulus zegt dat God een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. En hij gaat deze wereld zuiveren. Er gaat een oordeel komen. En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat God gaat afrekenen met alle kwaad. De wan is in zijn hand, zei Johannes de Doper. Hij gaat zijn dorstvloer zuiveren. Hij gaat het kaf van het koren scheiden. Hij zal de schapen van de bokken scheiden. Hij zal het onkruid en het graan zal hij van elkaar scheiden. En sommigen zullen voor eeuwig doodgaan en anderen zullen opstaan ten leven. Maar dus de derde is de eeuwige dood. En dat is wel een ernstige boodschap. Dat mensen verloren kunnen gaan. Dat wil zeggen dat mensen voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Ik weet niet precies wat we ons daarbij moeten voorstellen. We weten natuurlijk deze dingen allemaal niet precies. Maar de Bijbel spreekt er wel over. Dus dat is het derde wat je helder moet hebben. In de eerste plaats God. Hij is God. Hij is heilig, heilig, heilig. En hij is onze aanbidding waard. Maar we zijn van hem afgedwaald. We zijn onze eigen goden gaan maken. En het gevolg daarvan is de dood. De geestelijke dood. De lichamelijke dood. En als mensen niet met God worden verzoend, de eeuwige dood. Maar dan komt het goede nieuws. Ik dank u dat u het tot nu toe met mij hebt uitgehouden. Maar weet je, je moet echt eerst het slechte nieuws begrijpen. Wil je het goede nieuws kunnen gaan waarderen? Je moet het negatieve soms erkennen om tot het positieve te kunnen binnengaan. Maar Paulus predikt Jezus. Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Ja. Waarom Jezus? Want Jezus, weet je, dit is het goede nieuws. Dit is de kern van het goede nieuws. Dat al die dingen die ik heb gezegd tot nu toe, dat is wat de Bijbel leert. Maar dus de gerechtigheid van God eist de dood van de zondaar. Ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar de liefde van God maakte dat hij zijn zoon heeft gegeven om in de plaats van zondaren te sterven. Dit is het goede nieuws. We hebben allemaal gezondigd en we verdienen allemaal de dood. Maar God heeft ons niet verworpen. Hij heeft ons niet de rug toegekeerd. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Maar God heeft zijn zoon gegeven. Zijn enige geboren zoon heeft hij gegeven. En Jezus, de Zoon van God, kwam in deze wereld om in onze plaats de straf op de zonde te dragen. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. En Jezus verdiende niet de dood voor zijn zonde, want hij had geen zonde. En toch is hij gestorven aan het kruis van Golgotha. En hij stierf al zo snel aan het kruis, niet vanwege het lichamelijke lijden. Hij stierf niet vanwege de spijkers door zijn handen en voeten. Hij stierf niet omdat er bloed uit de wonden op zijn rug kwam, omdat hij gerezeld was. Maar Jezus stierf al na 6 uur aan het kruis, omdat hij op dat moment getroffen werd met het oordeel dat u en ik verdienen voor onze zonde. Jezus droeg onze straf aan het kruis. De straf is de dood en Jezus stierf in onze plaats. Hij nam de verantwoordelijkheid voor onze zonde nam hij over. Hij kwam naar ons toe als een vriend van zondaars. En hij zei, de zonde die jij hebt gedaan, daar zal ik de verantwoordelijkheid voor op mij nemen. De consequenties van de zonde die jij eigenlijk zou moeten dragen, die zal ik dragen voor jou. Zodat jij de consequenties van je zonde niet meer hoeft te dragen. Stel je voor, wat ik nu zeg, dat kan niet. Maar stel je voor dat iemand heel erg ziek is. Iemand heeft een ziekte in zich en die ziekte breidt zich uit. Er zijn heel veel zieke cellen. Of iemand heeft een virus of een bacterie of wat dan ook. Iemand is heel erg ziek. En die is bezig te sterven vanwege die ziekte. En stel je voor dat iemand anders naar die zieke persoon toekomt. En tegen die persoon zegt, moet je luisteren. Al die zieke cellen uit jouw lichaam, die neem ik over in mijn lichaam. Of dat virus of die bacteriën. Dat, de ziekte die in jouw lichaam is, die neem ik helemaal van jou over. In mijn lichaam. Dat kan niet wat ik nu zeg, maar dit is een illustratie van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Maar ik zal het van je overnemen, zegt die degene tegen de zieke man, zodat jij niks meer ziekte in je lichaam hebt, zodat jij zal kunnen leven en ik zal sterven. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij kwam naar ons toe om alle zonden op zich te nemen. Niet een deel. In dat lied, It is well with my soul, daar staat dan, not in part, but the whole. My sin, not in part, but the whole. Niet een klein beetje, maar alles. Alles heeft hij overgenomen. Alle zonde heeft hij op zich genomen. Alles wat onze dood betekent, heeft hij overgenomen. Dit is het goede nieuws. En daarom zegt Paulus dat de Heere God nu, overal in Nederland en in India, in het noorden van India en in alle landen van de wereld en in alle continenten van de aarde, dat hij mensen oproept om zich te bekeren. Keer je af van je afgoden. Keer je af van het leven voor jezelf. Keer je af van het leven voor genot of voor geld of voor carrière of voor aanzien of voor om je eigen koninkrijkje te bouwen. Keer je af van het leven waarin je jezelf ten diepste aanbidt. Want het is zo leeg als maar kan zijn. Bekeer je en kom tot Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Roep de naam van de Heer Jezus aan voor de vergeving van je zonden. Geloof in de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Nou, dan word je ter plekke bevrijd van de geestelijke dood. Dan is er geen scheiding meer tussen God en jou. Dan vind je hart rust bij God. O, de dag dat je beseft dat je in Christus vergeven mag zijn. De dag dat je begrijpt dat jou ook al je zonden zijn kwijtgescholden. De dag dat je vanuit je hart zegt, nu weet ik, Jezus is ook mijn redder. Hij is niet alleen in theoretische zin de redder van de wereld, maar heeft ook mijn zonde heeft hij weggenomen. Hij heeft mij gereinigd van mijn zonde, want ik heb zijn naam aangeroepen. Ik ben tot hem gegaan. Ik ben tot hem gevlucht vanuit een toestand van mijn nood. Ben ik tot hem gevlucht. En nu ben ik met God verzoend. Nu heb ik zijn geest ontvangen. Nu weet ik dat het goed is tussen God en mij. Nu weet ik dat ik een kind van God ben. En dat ik door de Heilige Geest kan uitroepen, Abba, Vader. Ik ben nu met God verzoend en er is niets meer wat mij ooit zal scheiden van zijn liefde. Zelfs de dood niet, ook die zal mij niet scheiden van zijn liefde. De geestelijke dood is dan voorbij. En we zullen nog wel lichamelijk sterven, ook als we met God verzoend zijn door geloof in Jezus. Zullen we nog wel sterven, maar dat is maar tijdelijk. Ja, als we dan lichamelijk sterven, dan gaan we nog wel dood, ja. Dan mogen we weten dat de geest naar God gaat. Dan mogen we weten dat we in heerlijkheid zullen worden opgenomen. Dat we zullen hoeven niet bang te zijn voor de lichamelijke dood. Het zal niet makkelijk zijn om door die doodsjordaan te gaan. Ga er maar voor staan, denk ik wel eens. Ik heb er nog nooit voor gestaan, voor die doodsjordaan. Maar er komt een moment dat ook ik voor die Jordaan zal staan. En dat is niet makkelijk, maar ten diepste hoeven we er niet bang voor te zijn. Want we weten dat we dan bij Christus zullen zijn. Maar dat is niet het enige van het goede nieuws. Paulus predikt niet vooral verlossing door de dood. Want als je lichamelijk sterft, ga je nog steeds dood. En daar ben je niet voor gemaakt. Maar wat het goede nieuws vooral inhoudt is, hij gaat terugkomen in deze wereld. En wat gaat er dan gebeuren? De opstanding uit de dood. En ik wil u er echt op wijzen, dat we wat we hier tegenkomen, komen we ook op andere plekken in het boek Handelingen der Apostelen tegen. Dat de apostelen spraken voortdurend over de opstanding. Ze spraken niet vooral over de heerlijkheid van de hemel, waar we mogen zijn als we in Christus sterven. Maar ze spraken voortdurend over de lichamelijke opstanding die gaat komen als Jezus terugkomt. Bij zijn komst, staat heel duidelijk in 1 Korinthe 15, bij zijn komst zal dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen, zal dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoen, zal dit vernederde lichaam verheerlijkt worden, zoals het lichaam van Jezus Christus nu al is verheerlijkt. Het lege graf, de opstanding van Jezus Christus uit de dood, betekent dat wij hem straks daarin zullen volgen. Dit is het goede nieuws. En dat is geweldig nieuws wat ik u mag brengen. Dat betekent, weet je, dat wij echt naar geest, ziel en lichaam gered zullen worden. Straks zullen wij, als u met mij belijdt, Jezus is mijn verlosser. Als u ook zegt vanuit uw hart, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Je mag dat gewoon tegen hem zeggen. Hoef je niet een bijzondere extatische of geestelijke ervaring voor te hebben. Het hoeft niet te zijn dat je heel veel hebt gevoeld of zo. Je mag gewoon met je mond belijden en met je hart geloven dat Jezus Christus ook voor jou zonde stierf aan het kruis en voor jou is opgestaan uit de dood. En als je dat gelooft en belijdt, dan mag je weten dat je straks gezonder zult zijn, ook lichamelijk gezonder zult zijn dan je tot nu toe ooit bent geweest. Want wij kennen vanaf het prilste begin van ons bestaan alleen maar een sterfelijk lichaam. Wij kennen alleen maar een sterfelijk, vergankelijk, vernederd lichaam. Maar als hij komt, zullen wij een onvergankelijk, verheerlijk lichaam hebben. Dit is het goede nieuws. Dit leven, wat inderdaad zo kort is. Je bent zomaar in de 80. Je wordt zomaar ziek en zwak. En het is zomaar voorbij, maar dit is slechts een fractie van ons leven. Dit is slechts de kleedkamer en straks gaat het spel beginnen. Dit is slechts de opmaat voor het muziekstuk dat straks zal klinken. Weet je wel, en we zullen straks, als hij komt, zullen wij leven. Meer dan ooit zullen wij leven. En hij zal alle dingen nieuw maken. En dit is het goede nieuws. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God ons geeft is het eeuwige leven naar geest, ziel en lichaam. Door in zijn Zoon Jezus Christus. En ik wil je vanavond oproepen om in hem te geloven. Het is bijzonder, want Paulus sprak daarin, daar sluit ik mee af, Paulus sprak in Athene. Het centrum van de Griekse filosofie. Je moet beseffen dat in het Griekse denken, in de Griekse filosofie, Plato en Aristoteles en anderen hadden al geleefd toen, voor Christus. Maar in dat Griekse denken wordt het geestelijke verheerlijkt, wordt het hemelse, het bovenaardse, het niet-aardse, het geestelijke wordt verheerlijkt en het aardse en het lichamelijke wordt eigenlijk veracht. Dat is Grieks denken. De verlossing is de verlossing van de geest, maar het lichaam is verwerpelijk. Het lichaam is een vreselijke meester waar je van af moet. Het lichaam is een gevangenis, dat is platonisch denken. Je lichaam is fout. En nou predikt Paulus notabene de opstanding van het lichaam, de opstanding van de doden. Hij gaat radicaal in tegen die Griekse filosofie. Hij brengt een boodschap die echter tegen ingaat. Hij praat mensen niet naar de mond. Hij sluit niet. Hij gaat niet de boodschap brengen die mensen willen horen. Hij brengt een boodschap die totaal anders is. En dan staat er ook sommige spotten ermee. Toen ze hoorden over de opstanding van de doden. Daar spotten ze mee. En zo gaat het altijd. Deze boodschap van een gekruisigde Christus. Die is opgestaan uit de dood. Is een boodschap waar velen mee spotten. Maar het is juist die boodschap die niet naar de mens is. Die God gebruikte. En dan staat er, sommigen sloten zich bij hem aan en geloofden. Ondanks dat het zo antithetisch was. Ondanks dat hij zo tegen de stroom inging met wat hij bracht eigenlijk. En ondanks dat hij sommige mensen van zich afstoten met zijn boodschap. Waren er sommigen die geloofden. Ja. En zo gaat het nog steeds. Maar inmiddels zijn het niet meer sommigen. Inmiddels zijn het er miljoenen en zijn zelfs miljarden mensen vandaag de dag. Die geloven in deze Heer Jezus. En ik wil je gewoon vanavond oproepen om in hem te geloven. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Wees niet langer een ontkenner van God. Wees niet langer iemand die doet alsof God er niet is. Leef voor zijn aangezicht. Wandel voor hem door het leven. Besef dat hij boven ons staat. En stop met God te domesticeren, met God te verkleinen, met God te willen regeren, met zelf Heer en Meester van je leven te zijn. Keer je af van het leven van afgoderij, hoe dat zich in jouw leven ook uit. Dat maakt niet zoveel uit, want het is verschillend overal ter wereld, maar keer je af van het leven in afgoderij. Bekeer je tot God en geloof in de Heer Jezus, die altijd alleen maar voor Gods aangezicht heeft gewandeld in alles wat hij deed. Die aanbad. Hij zei, ik zoek niet mijn eer, maar de eer van degene die mij gezonden heeft. Jezus wandelde in aanbidding. Zo mogen wij volgelingen van de Heer Jezus worden door te wandelen in aanbidding. En dan ben je veilig, weet je, dan is er rust en vrede. Zelfs als het moeilijk wordt, zelfs als we gaan sterven, is er dan rust en vrede. Want we weten dat het goed is tussen God en ons. Uit genade, niet op basis van onze eigen gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken, want die schieten altijd tekort. Geen van onze goede werken is zo heilig als die zou moeten zijn. Niet op basis van onze vroomheid of onze bevinding. Niet op basis van onze emoties. En ook niet op basis van onze levensheiliging of onze geestelijke disciplines. Niks van onszelf. Alleen maar Jezus. Alleen maar op basis van wat Jezus voor ons deed, die voor ons stierf aan het kruis en voor ons opstond uit de dood en ons eeuwig leven geeft. Zo mogen wij als aanbidders deze plek verlaten en de Heer Jezus loven en prijzen voor alles wat hij in zijn oneindige liefde voor ons heeft gedaan. De vriend van zondaars, de liefhebber van onze ziel. Hij heeft ons zo lief gehad. Hij stelt nooit teleur. Hij stelt nooit teleur. Zo mogen wij in hem geloven en zalig worden, zalig zijn en zalig worden tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zullen met elkaar zingen, ik bouw op Jezus anders niet. En daarna zullen we met elkaar danken in gebed. Zullen we dit lied samen ook zingen als een belijdenis die ook mooi aansluit bij deze prediking. Ik bouw op Jezus anders niet. Zullen we de Heer danken in gebed? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere onze God, hemelse Vader, dank u dat we ook vanavond in verwondering mogen staan, dat we stil mogen worden van binnen, dat we iets meer begrijpen weer van uw grote liefde voor deze wereld in nood, dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. We danken u dat wij, wat we net hebben gezongen, dat wij bekleed mogen zijn met uw gerechtigheid. Ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omhuld. O Heer, wat bent u goed. U doet ons niet naar onze zonden. U vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dank u wel dat we, ondanks al ons falen, ondanks al onze overtredingen, al onze afgoderij en onze ondankbaarheid en onze afkeren, ons afkeren van u, onze ontrouw aan u, ondanks alles wat wij hebben misdaan, Heere God, dat u ons uw Zoon hebt gegeven en dat u ons genadig bent en dat we vanavond mogen roemen in uw genade. Dat we mogen roemen in wat u voor ons heeft gedaan. We roemen niet in onszelf, maar we roemen in u. En we aanbidden u. Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven. Heer Jezus, dat u uw leven voor ons hebt gegeven. Dank u dat we tot u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat we rust mogen vinden bij u. Dat ons hart niet rusteloos hoeft te blijven, maar dat we gewoon echte rust mogen vinden bij u. Dat we ook vanavond mogen weten wat het doel van ons leven is, om gewoon eenvoudig en ootmoedig met u te wandelen en te doen wat u ons geeft om te doen, om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, om u te aanbidden. En daarom bidden we, Heer, ons leven is uit u, dat weten we. Ons leven is door u, dat weten we ook. Maar we bidden u, het is ons verlangen dat ons leven ook tot uw eer zal zijn. Laat ons leven tot eer zijn van uw naam. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze iets van uw heerlijkheid zien. En dat ze u zullen prijzen daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u ons zo ook vervult met uw Heilige Geest. En ons de kracht geeft om een ander leven te leiden. Zo bidden we voor elkaar. Dat we het evangelie mogen begrijpen. En dat we in toenemende mate, naarmate we ouder worden, dat we alleen maar meer zullen jubelen en juichen in u, de God van ons heil. Dat het lied voor u in ons hart, het loflied in ons hart, alleen maar helderder en duidelijker zal klinken. En dat we aanbidders zullen zijn, Heer, ja, gewoon ons verheugend voor uw aangezicht. Dank u wel, Heer, want er is overvloed van vreugde door uw aangezicht, vanwege wie u bent. En er is overvloed van vreugde bij u, in uw tegenwoordigheid. Dank u wel dat we zo ook deze plek mogen verlaten en dat we onder uw glimlach mogen leven uit genade. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar ons laatste lied. Zullen we dat staande met elkaar doen? En dan zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. Dat zegt: geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Op toonhoogte 91, vers 1, 2 en 3. Laten we dat staande met elkaar zingen en daarna sluiten we af. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn vriendelijk aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffen zijn vriendelijk aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. Halleluja. Amen.